Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten.
De NHG Standaard.
Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert. Ik ben Femke Veldman en in de volgende podcast zullen we de herziene NHG Standaard dermatomycose bespreken. Het is een vrij onschuldig ziektebeeld, maar het is wel een heel veel voorkomend probleem. En om dit te bespreken heb ik aan de telefoon Nikki Klaassen. Zij is huisarts, epidemioloog en beleidsadviseur bij het NHG. Zij zal ons vertellen over de algemene kenmerken van de ziektebeelden, de dermatomycose en de oligomycose, en ook ons meenemen in wat is nou handig qua behandeling, wat zijn de succespercentages, wanneer wel behandelen, niet behandelen. En uiteraard worden de wijzigingen in de standaard besproken. En dat gaat met name over de diagnostiek, enkele medicamenteuze aanpassingen om de therapietrouw te optimaliseren. En ook wordt de miconazol-nagellak als een optie besproken bij de oligomycose. We verwijzen naar de desbetreffende andere standaarden als je vragen hebt over het seborrheïs eczeem, de stomatitis angularis, luierdermatitis en balanitis. Nou, dermatomycose, oligomycose, we gaan van start. Hallo Nikki.
Hallo.
Wat leuk dat je deze podcast met me op wil nemen over de dermatomycose.
Ja, dankjewel.
Wij zijn telefonisch aan elkaar verbonden. En kan je ons eerst vertellen over de dermatomycose? Wat is het eigenlijk?
Ja, dermatomycose vormen natuurlijk niet de meest ingewikkelde of gevaarlijke aandoeningen waar de huisarts mee te maken krijgt. Maar ze komen wel ontzettend vaak voor. De prevalentie van dermatomycose is zo'n 5%. En bij mensen boven de 60 kan het zelfs oplopen tot 20%. Dus we zien het ontzettend vaak. En patiënten kunnen er ook veel hinder van hebben. En daarom is het toch wel degelijk een heel belangrijk onderwerp. En is het ook wel heel belangrijk dat de huisarts actuele handvatten heeft om dermatomycose zo goed mogelijk te behandelen.
Ja, want we gaan het hebben over de behandeling, maar eerst ook over de diagnostiek. Dat is een van de wijzigingen in de herziene standaard. Voorheen werd aangeraden om het omslachtige KOH-preparaat te maken. En hoe is het advies omtrent de diagnostiek veranderd?
Nou, het allerbelangrijkste ten aanzien van de diagnostiek is dat dermatomycose meestal heel goed te diagnosticeren zijn op het zicht, AVU. En dat aanvullend onderzoek niet nodig is. Er zijn eigenlijk maar een paar situaties waarin aanvullend onderzoek wel nodig is. Dat is als je diagnostische twijfel hebt, als een behandeling die je hebt ingesteld onvoldoende effect heeft, of als je denkt aan een diepe dermatomycose, zoals een tinea capitis of een tinea barbae.
Moet je dan altijd onderzoek doen als je die diepere verdenkt?
Zeker, ja. Omdat dat toch aandoeningen zijn die de huisarts minder vaak ziet. En omdat dat ook aandoeningen zijn die als je ze verkeerd behandelt of te laat behandelt, blijvende effecten kunnen hebben, zoals haarverlies of blijvende huidafwijkingen. Dus dat zou zonde zijn.
Ja.
En vervolgens gaat het dan natuurlijk over, stel dat je dan aanvullende diagnostiek doet, welke vorm van aanvullende diagnostiek doe je dan? Nou, dat KOH-preparaat wat werd aangeraden werd in de vorige versie van de standaard, dat werd in de praktijk heel weinig gedaan. Huisartsen voelden zich er weinig bekwaam in, omdat ze het gewoon te weinig regelmatig deden. KOH was ook moeilijk te verkrijgen. En ook in verschillende verhoudingen te verkrijgen, waardoor het voor huisartsen heel erg onduidelijk was welk percentage je nou moest hebben. En bovendien kostte het heel veel tijd, waar de huisartsen ook geen vergoeding voor kregen. Dus huisartsen deden het niet. En we hebben voor deze standaard dus nog eens een keer alle diagnostische methoden op een rij gezet. En gekeken wat nou eigenlijk de beste methoden zijn. In het microbiologische lab zijn nu veel meer mogelijkheden dan tientallen jaren terug, zeg maar. De PCR-diagnostiek heeft een vlucht genomen. En het blijkt nu ook uit onderzoek dat zowel eigenlijk de kweek als de PCR-diagnostiek in het lab een hogere sensitiviteit hebben dan KOH-preparaten geanalyseerd in de huisartsenpraktijk. Nou, PCR-diagnostiek presteert daarbij het beste, maar is niet overal beschikbaar. In heel veel laboratoria wel. Ons advies is dus in de nieuwe standaard om een PCR te verrichten als die beschikbaar is, of een kweek. Of om dat in overleg met het lab te bepalen wat de voorkeur heeft. En een KOH-preparaat mag nog steeds, als je dat wil of als je daar bekwaam in voelt. Maar als die negatief is, moet je wel alsnog een PCR of kweek verrichten bij een negatieve uitslag in verband met die lagere sensitiviteit.
Ja. En als je dan een PCR of een kweek in wil sturen, hoe werkt dat logistiek?
Nou, daar hebben we ook aan de standaard een kader over toegevoegd, hoe de afname precies werkt. Maar in de basis gebruik je gewoon een gewone container, dus een droge container, niet een swab. En je verzamelt, als het een huidafwijking is, schilfers van de rand van de afwijking. En die stop je in dat potje. En bij een nagel verzamel je een stukje nagel en die stuur je op.
En weet je wat de kosten zijn die daaraan zijn verbonden?
Nou, die verschillen per lab. Een KOH-preparaat heeft als grote voordeel dat het voor de patiënt gratis is. En de kosten van kweek en PCR liggen voor de patiënt uiteraard hoger, omdat die binnen het eigen risico vallen. De kosten voor een kweek in het laboratorium zijn tussen de 20 en de 40 euro. En voor een PCR zo rond de 80 of 100 euro. Het verschilt per laboratorium, maar dit zijn een beetje de richtbedragen. En voor patiënten voor wie zulke kosten een groot probleem zijn, kun je uiteraard nog overwegen om dan in eerste instantie het KOH-preparaat te verrichten. Omdat dat gratis is.
Ja. Ja, dus als je het hebt over de diagnostiek, samenvattend, het is met name klinisch, AVU. Er zitten ook leuke foto's bij de standaard toegevoegd om te kijken wat kan zijn. En dat het KOH-preparaat er een beetje uit is. Het kan wel, maar het advies is PCR of een kweek. En de reden om diagnostiek te doen is onduidelijkheid over de diagnose. Of dat iets niet opknapt na behandeling. Of een diepere dermatomycose zoals Tinea Barbae of Tinea capitis. Dan gaan we naar de aanpassingen in de behandeling van de dermatomycose. Wat kan je daarover vertellen?
Nou, eigenlijk zijn er weinig grote aanpassingen gedaan in de behandeling. Dat heeft er in eerste instantie mee te maken dat we weinig te maken hebben met resistentie. Dus dat behandelingen die ten tijde van de vorige versie van de standaard effectief waren, dat die nog steeds effectief zijn. Met betrekking tot de resistentie zien we wel dat wereldwijd daar langzaam wat verandering in komt. In landen als India, waar mensen veel over-the-counter geneesmiddelen gebruiken, zien we dat met name terbinafine-resistentie toeneemt. En door de globalisering verspreidt zich dat ook wel wat meer richting Europa. Dus beginnen we dat ook in België en Duitsland te zien. In Nederland zijn nog geen surveillance-studies en speelt het nu nog niet. Maar in de toekomst begint dat misschien wel een rol te gaan spelen.
Ja, oké.
Nou, er zijn wel kleine aanpassingen gedaan. Eigenlijk vooral om de therapietrouw te optimaliseren en nog beter te kunnen aansluiten bij de voorkeuren van de patiënt. Als je kijkt naar de lokale behandeling van dermatomycose. Voorheen gaven we niet echt een voorkeur voor bijvoorbeeld terbinafine of een imidazol. In de huidige versie spreken we wel de voorkeur uit voor terbinafine. Omdat terbinafine, dat hoef je maar één keer per dag te smeren in plaats van twee. En je hoeft het ook maar korter te smeren. Bij terbinafine is een behandelduur van 1 tot 2 weken wel voldoende. En bij een miconazol kan je wel tot 6 weken moeten smeren. Hmm. Omdat het op die manier therapietrouw verbordert, zeggen we, ja, geef dan de voorkeur voor terbinafine als je kan kiezen.
Ja, en nog even voor de duidelijkheid. Terbinafine is onder andere terbinafine en lamisil. En imidazol, dan heb je het over de miconazol, ketoconazol en de clotrimazol. En dan heb ik nog even een vraagje. Die terbinafine, is die ook over de counter bij de drogist te verkrijgen of niet?
Ja, die is ook over de counter te verkrijgen. Zowel terbinafine als miconazol en clotrimazol zijn in de drogist goed te verkrijgen. Met betrekking tot pityriasis versicolor hebben we het advies wat uitgebreid. Daar was het de eerste keuze om selenium sulfide shampoo te adviseren. Daarnaast hebben we nu ook toegevoegd dat je ook een lokaal antimycoticum zoals terbinafine of een imidazolcreme mag gebruiken. Ja, de keuze kun je echt samen in overleg met de patiënt maken. Stel dat iemand maar weinig plekjes heeft, dan is een crème vaak makkelijker te gebruiken. En als iemand heel uitgebreide afwijkingen heeft, dan kan een shampoo praktischer zijn in het gebruik.
Ja. En dan gaan we naar de corticosteroïd-imidazol combinatie. Wordt veelvuldig voorgeschreven voor een schimmelinfectie. Waarom eigenlijk?
Ja, nou dat was inderdaad een reden om daar ook in deze standaard nog eens goed naar te kijken. We zien dat het heel veel voorgeschreven wordt. Terwijl in de vorige standaard het gebruik van combinatiepreparaten werd afgeraden. We hebben dus gekeken naar het effect van die combinatiepreparaten op dermatomycose. In de praktijk wordt vaak geroepen dat het fijn zou zijn voor de jeuk. Maar dat is eigenlijk helemaal niet onderzocht. Dus we weten niet of een corticosteroïd nou extra helpt om de jeuk te stillen bij een dermatomycose. En verder heeft het ook geen noemenswaardig effect op het herstel. Nou ja, om die reden hebben we dus in de nieuwe standaard aangeraden om voor dermatomycose, als je de diagnose zeker weet, geen combinatiepreparaten voor te schrijven. Het is wel anders bij diagnostische twijfel. Op het moment dat je niet zeker weet of het een dermatomycose is of bijvoorbeeld een eczeem, dan zou zo'n combinatiepreparaat bij milde huidafwijkingen je juist al verder kunnen helpen.
Dan gaan we van de dermatomycose naar de onychomycose. Nou, en toevallig kwam er gisteren nog net een overlegvraag bij mij zelf op de huisartspraktijk, net voor vijven. Dat was een dame die had al langere tijd last van schimmelnagels. Fotootje was toegevoegd en werd op groot scherm bij mij. Ineens kwam mijn spreekkamer binnen van 10 schimmelnagels. Ze wilde er graag wat voor. Wat kan ik voorschrijven, was in zo'n overlegje van de assistenten. En mijn eerste ingeving was, nadat ik die foto zag, prima, start maar met terbinafine. Maar de nieuwe richtlijn die had ik al onder embargo toegestuurd gekregen. Dus keek ik naar het advies wat daarin stond. En daar stond in orale therapie na zorgvuldige afweging van voor- en nadelen. Nou, die zorgvuldige afweging, daar had ik in deze niet echt aan voldaan. Dus Nikki, neem ons mee. Hoe maken we die zorgvuldige afweging?
Ja, ik snap het. De situatie zoals je hem beschrijft komt heel vaak voor. Die zorgvuldige afweging die ontbreekt best wel vaak in het huidige beleid. En daarom hebben we nu in de standaard geprobeerd om de huisarts daar nog meer handvatten bij te geven. Omdat het toch echt wel belangrijk is om die afwegingen te maken.
Ja.
Enerzijds is het namelijk zo dat onychomycose echt zelden tot complicaties leiden. Het zijn echt onschuldige aandoeningen die heel goed functioneel te behandelen zijn. Met bijvoorbeeld de pedicure, die nagels weer heel mooi plat kan veilen. En met cosmetische nagellak, waardoor je het ook nauwelijks zichtbaar kan maken. En daartegenover staat dat behandeling best wel intensief is. Het kost heel veel tijd. Je bent er sowieso maanden mee bezig. En orale medicatie is ook nog eens belastend en geeft mogelijk bijwerkingen. En behandeling leidt ook lang niet altijd tot herstel. Bij orale antimycotica geneest maar 50-75% van de patiënten daadwerkelijk van de onychomycose. En als je dan herstelt, dan heb je ook nog eens een groot recidiefrisico van 20-30%.
Dit is wel even belangrijk om te herhalen. Dat je dus 50-75% genezing krijgt na het behandelen met een oraal antimycoticum. Maar daarna heb je ook nog eens 20% kans op een recidief.
Ja 20-30% zelfs. Ja. Ja. Het advies is dus inderdaad, bezint eer je begint. Geef de patiënt ook deze eerlijke cijfers mee en maak dan samen de afweging of je die langdurige investering van het slikken van tabletten, of je die het waard vindt. Ja.
Ja. Ja, dus dit is voor de overweging of je het wel of niet gaat behandelen. Maar als er dan toch de wens is om te behandelen, wat is dan het advies?
Ja, dat zien we natuurlijk heel vaak. We zien ook als de huisarts wel die afweging maakt met de patiënt en probeert de patiënt te motiveren om conservatief te blijven. Dan zien we toch nog steeds dat er echt wel een groep is van patiënten die het toch heel graag wil, om cosmetische redenen met name. Dan blijft orale antimycotica de voorkeursbehandeling. Omdat dat toch, ook al is het maar 50-75% herstel, de grootste kans op herstel geeft. Daarnaast hebben we ook gekeken naar andere behandelingen, omdat die uitgebreid aangeboden worden door onder andere pedicures en ook te verkrijgen zijn bij de drogist. Je moet denken aan miconazol nagellak bijvoorbeeld of laser- en lichttherapie. En ook die behandelingen hebben we op een rijtje gezet en qua effectiviteit vergeleken. En van al die behandelingen blijkt alleen die miconazol nagellak enigszins kans op genezing te geven. Maar ook een lage kans, 17%.
Ja. En een heel werk lijkt me.
Ja, op zich valt dat mee. Als je eenmaal als patiënt daar een routine in hebt, dan denk ik dat je het zo doet. Net als dat je een crème smeert, breng je nagellak aan. Maar het vergt wel discipline en doorzettingsvermogen, want je moet ook dat maanden doen.
Ja. En hoe zit het met de effectiviteit van laser- en lichttherapie?
Ook daar hebben we in deze standaard naar gekeken en die effectiviteit is tot nu toe absoluut niet bewezen. Er zijn wel studies gedaan, maar die laten geen enkel effect zien. Dus we raden laser- en lichttherapie ook af. Hm. Zeker omdat het een van de duurste behandelingen is die er bestaan.
Ja.
Ja.
Ja, kosten. Kan je ze op een rijtje zetten?
zeker. Orale behandeling is met terbinafine het meest gebruikte middel heel goedkoop. Kost 8 cent per dag. Itraconazol is iets duurder. Is 48 cent per dag. En nagellak, dat kun je zelf kopen bij de drogist. Het kost ongeveer 15 euro per flesje. En met een flesje duw je natuurlijk erg lang. Dus als je dat een paar maanden moet gebruiken, dan kost dat 2 of 3 flesjes maximaal. Laserbehandelingen zijn echt veel duurder. De prijzen variëren wel enorm, omdat ze ook sommige aanbieders die bepalen het per nagel of per voet. Dus daar zit een enorme variatie in. Maar als er meerdere nagels aangedaan zijn, dan gaat het toch al gauw om tegen de €100 per behandeling. En dan adviseren ze dat ook nog eens vaak 4 of 5 keer te herhalen. Dan lopen de kosten al gauw op.
Ja, kan me voorstellen.
En het is niet effectief dus, nee.
Kan je ons ook nog even vertellen over de onychomycose, over de besmettelijkheid en hoe je daar eigenlijk aan komt?
Ja, dat geldt eigenlijk voor zowel onychomycose als alle andere dermatomycose, dat ze besmettelijk zijn. De meeste mensen lopen een besmetting in het eigen huis op. Als een huisgenoot een onychomycose heeft, dan is het risico dat je het zelf ook krijgt, is zo rond de 45%. Hmm. Maar ook op scholen of in zwembaden en kleedruimtes. Dat zijn plekken waar veel dermatofieten aanwezig kunnen zijn. En dus niet alleen besmettelijk zijn door huid-op-huid contact, maar ook indirect via vloeren of handdoeken of wat dan ook. Hmm. Je kunt op diverse plekken kun je het oplopen.
Dus slippertjes aan?
Slippertjes aan, zeker.
Ja. En je eigen handdoek gebruiken.
Ja.
En het zou ergens ook weer nuttig zijn om dan die ene huisgenoot te behandelen, zodat je 45% kans bij de andere voorkomt.
Ja, hoewel het besmettingsgevaar er natuurlijk vaak al is voordat iemand het dusdanig hinderlijk vindt dat hij naar de dokter komt.
Ja.
Dus vaak heeft verspreiding al plaatsgevonden voordat je die ene huisgenoot gaat behandelen.
Ja, dat is waar. Goed. Dan gaan we naar de contra-indicaties van de behandeling. Jullie hebben daar een tabel over toegevoegd in de standaard, over wat de contra-indicaties zijn en de interacties met bepaalde medicijnen.
Ja, klopt.
Laten we eens beginnen bij de contra-indicatie van de leverproblematiek. Dat blijft een lastig punt. Wel of niet ALAT prikken, hoe hoog mag het ALAT zijn? Kan je ons daar eens over vertellen?
Ja, dat is een punt wat we naar aanleiding van de vorige standaard veel terughoorden. Dat er veel onduidelijk was over, moeten we nou eigenlijk leverwaarde prikken bij mensen die we orale antimycotica geven? En zo ja, wanneer dan en hoe vaak dan? Wat we vaak terug hebben gehoord van huisartsen is dat ze dan bijvoorbeeld bij iemand met licht verhoogde leverwaarde toch begonnen met orale antimycotica. En dat dan die licht verhoogde leverwaarde nog iets verder verhoogd raakte door de start van dat middel. En dat dan de vraag was, en nu? Moeten we nu doorgaan of moeten we nu stoppen?
Ja.
En daar zijn geen regels voor. Dat is onduidelijk hoeveel een leverwaarde mag verhogen en wat je dan moet doen. En dus zijn we weer even teruggegaan naar het begin en hebben we bedacht, in de basis zijn de onychomycose onschuldige aandoeningen die je helemaal niet hoeft te behandelen. En als je dat als uitgangspunt neemt, dan is het dus ook gewoon een contra-indicatie om te behandelen bij iemand met licht verhoogde leverwaarde. Of iemand bij wie je denkt aan een leveraandoening. Dan moet je er bij die doelgroepen eigenlijk al helemaal niet aan beginnen.
Ja.
En om die reden hebben we ook in die tabel de licht verhoogde leverwaarde en een verdenking op een leveraandoening toegevoegd als relatieve contra-indicaties. En dat maakt het advies ten aanzien van het prikken van leverwaarde ook heel eenvoudig. Want dat betekent, dan hoef je dat dus ook helemaal niet te doen. Dus als je start aan orale antimycotica, je hebt die risicogroepen heb je uitgesloten, die behandel je dus niet. Dan hoef je bij de overige patiënten ook helemaal geen ALAT meer te prikken. Tenzij iemand klachten krijgt die je doen denken aan leverproblemen.
Ja, zoals misselijkheid, bovenbuikspijn.
Ja, klopt. Of braken, vermoeidheid, donkere urine, dat soort klachten.
Dus dat zijn dan wel redenen om door te pakken en bloedonderzoek te doen?
Ja, precies. Ja.
Is het ooit echt noodzakelijk om een onychomycose te behandelen?
Nou, het is bijna nooit noodzakelijk. Ik zeg nooit nooit, maar in de grote lijn is het zelden dat het nodig is. Men denkt wel eens dat het zo is dat je naar een onychomycose moet behandelen om terugkerende superinfecties met bacteriën te voorkomen. Dus dat is soms een reden waarom huisartsen het toch doen. In de praktijk is het zo dat als je een onychomycose netjes door de pedicure laat behandelen en goede hygiëneadviezen geeft, dat eigenlijk niet leidt tot terugkerende superinfecties. In dat hele zeldzame geval dat het desondanks toch gebeurt, dan zou je hem kunnen behandelen. Maar in principe is het niet nodig.
Nee. Ook niet bij iets van onderliggend lijden zoals diabetes?
Nee, ook niet bij iets van onderliggend lijden. Nee.
Graag zou ik op dit punt nog even iets willen toevoegen wat na de podcast pas ter sprake kwam. Het zijn twee vragen die door Nicky Klaassen ook zelf natuurlijk beantwoord zijn. Ten eerste was de vraag, hoe vaak komt het eigenlijk voor, levertoxiciteit? Nou, dat is voor zowel terbinafine als itraconazol slechts bij 0,01 tot 0,1% van de mensen. Maar ja, 1 op de 1000 tot 1 op de 10.000 mensen, dat is nog wel best wat eigenlijk. En de tweede vraag, geneest een onychomycose wel eens spontaan? Over spontane remissie blijkt weinig bekend te zijn. Uit een klein onderzoek van 13 personen bleek in 1974 dat spontane remissie kan optreden. Maar in het jaar 2000 bleek uit een onderzoek dat spontane remissie vrijwel nooit optreedt. Nou, na deze twee tussendoorvragen gaan we weer terug naar de podcast met Nicky Klaassen.
We hebben het nu gehad over dermatomycose, onychomycose. En dan buiten dit vielen enkele andere punten uit de hoofdtekst mij nog op. Ten eerste bijvoorbeeld de diepe dermatomycose en een mogelijke besmetting door een huisdier. Dan wordt het advies gegeven, laat de dierenarts het dier beoordelen. Maar mijn vraag hierbij was, van, ja, hoe herken je zoiets, een diepe dermatomycose?
Ja, en dan bij het dier of bij de mens?
Ja, bij de mens die op je spreker komt.
Ja. Nou, eigenlijk is het zo dat een diepe dermatomycose, dat je die echt letterlijk herkent door dat diepe aspect. Dus bij een gewone dermatomycose zie je dat het vooral oppervlakkig zit. Hè, dan heb je roodheid en schilfering. En bij een diepe dermatomycose gaat de infectie een laag dieper. En zie je dus ook echt ulceratie en diepere beschadigingen van de huid.
Ja. En dan wordt er in de standaard nog gesproken over tinea pedis met het mocassinpatroon. Kan je ons beeldend uitleggen wat jullie hieronder verstaan, dat mocassinpatroon?
Ja. Ja, bij een gewone tinea pedis is natuurlijk het bekende plekje tussen de vierde en de vijfde teen. Waar dan kloofjes en irritatie zit en roodheid en schilfering. En dat kan zich dan uitbreiden, een stukje op de voetrand en op de voetzool. Bij tinea pedis met mocassinpatroon zie je dat het zich helemaal uitbreidt over de gehele voetzool tot aan de hiel. Eigenlijk alsof iemand op het gebied van die aandoening een soort mocassin aan heeft of een ballerinaschoen aan heeft. Dus dat patroon heeft het. En daarbij zie je een sterk verdikte hoornlaag en naast de rode schilfende plekjes en blaasjes die je bij gewone tinea pedis ziet, zie je ook fissuren. Dus zo kun je het onderscheid duidelijk maken.
Ja, ik wist eigenlijk niet dat het mocassin is, hetzelfde als een ballerina.
Ja, mocassin is een beetje zo'n, die is net iets groter dan een ballerina. Ja, een ballerina is maar ja, mocassin, wie weet nog wat een mocassin is.
Ja.
Maar nee, een mocassin, dat is zo'n, mijn vriend noemt dat hoerensluipers, van die instappers, van mannen.
Van die oude bootschoentjes?
Ja, dat. Dus een bootschoen is een mocassin.
Dan vergeten we het niet meer.
Ja.
En de behandeling is ook anders dan de tinea pedis die je tussen de tenen terugvindt.
Ja, omdat het een wat diepere infectie is, moet je hem ook met orale antimycotica behandelen.
Ja.
Ja.
En dan ten laatste wordt er geadviseerd om te verwijzen naar een dermatoloog bij een vermoeden van tinea capitis bij kinderen die onder de 2 jaar of onder de 15 kilogram zijn. Dat is misschien nog wel even goed om te weten voor de huisartsen. Kan je daar de overwegingen achter vertellen?
Dat is omdat de behandeling met zulke sterke antimycotica bij zulke jonge kinderen toch wel expertise vereist van de kinderarts. Het zijn zware medicijnen en hele jonge kinderen. Dus het is belangrijk dat daar de specialist in meekijkt.
Ja. Nou, volgens mij is het volledig besproken. Als er vragen zijn naar aanleiding van deze standaard, dan horen we dat graag. Dat kan op redactie@nag.org of op huisartspodcast@gmail.com. Dan kunnen we die vraag eventueel nog aan de Nicky Klaassen voorleggen. Hey Nicky, hartelijk dank voor deze toelichting.
Graag gedaan.
Dit was de podcast over de herziene NAG-standaard dermatomycose met Nicky Klaassen. En ik ben Femke Veldman. En natuurlijk is het nog even goed om te weten dat thuisarts ook wordt aangepast naar aanleiding van deze herziening in de standaard. Tot de volgende podcast. Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!